Die Hou Creole, de oude Creooltaal. Podcast over Virgin Islands Dutch Creole. Mijn naam is Kefas van Rossem. Aflevering 3. West-Vlaams en Zeeuws op de Maagdeilanden. Dat het West-Vlaams en het Zeeuws op de Maagdeilanden een bepaalde rol heeft gespeeld en dat terug te vinden is in de Creooltaal die daar toen ontstaan is, daar heb ik al wat verwijzingen naar gedaan in eerdere afleveringen van deze podcast. In deze aflevering hoop ik het van twee kanten te kunnen belichten. Aan de ene kant vanaf de taalkundige kant, en daar ga ik vooral in op woorden, maar aan de andere kant ook op de demografische kant, want daar denk ik de hele boel een beetje mee te kunnen bewijzen. Ik heb daar verschillende artikelen over geschreven en natuurlijk is het terechtgekomen in mijn dissertatie. En aan het eind van deze aflevering zal ik daar nog op terugkomen. Het boeiende van Creooltalen is natuurlijk dat er een nieuwe taal gaat ontstaan. En het mooie is hier ook dat je dan terug kunt zien hoe de taal eruit heeft gezien op het moment, of hoe de verschillende brontalen eruit hebben gezien op het moment dat die taal ook werkelijk de nieuwe Creooltaal is ontstaan. In het Virgin Islands Dutch Creole is dus een Nederlands terechtgekomen van het einde van de 17e, begin van de 18e eeuw. Toen, misschien kunnen we daar nog even wat preciezer naar kijken, want er zijn drie theorieën over het ontstaan van het Virgin Islands Dutch Creole. Allereerst wordt er gezegd, die taal die zou wel eens ontstaan kunnen zijn op de West-Afrikaanse kust. Op de West-Afrikaanse kust waren er allerlei nederzettingen waarin Nederlands gesproken werd. Dus wat dat betreft zou het best kunnen dat er iets van een mengtaal is geweest of dat het Nederlands als contacttaal is gebruikt. Maar ik vind nergens aanwijzingen van een werkelijk aan het Nederlands gerelateerde mengtaal. Sterker nog, van Roland de Bond kreeg ik al een hele tijd geleden een brief van de neef van Balthasar Huidekoper. En Balthasar Huidekoper kennen was iemand die in de 18e eeuw ontzettend veel invloed heeft gehad op gebruik van de Nederlandse taal, een bestudering van de Nederlandse taal. En deze neef die was rechter in Elmina en die geeft op een gegeven moment aan dat als hij recht spreekt, hij dat dan doet in de Portugese kromtaal. Kortom, niet in het Nederlands, niet in een andere taal, maar juist aan het Portugees gerelateerde mengtaal waarschijnlijk. Een tweede theorie is dat de mengtaal, de Creooltaal, al ontstaan was op de bovenwindse Nederlandse Antillen. En we moeten dan eigenlijk denken aan Sint Eustatius bijvoorbeeld. Want op alle eilanden daar in de buurt waren Nederlanders die in nederzettingen woonden, die daar handel dreven of die daar suikerriet verbouwden. Ik heb daar helemaal geen aanwijzingen voor dat er dan ook werkelijk een mengtaal gesproken werd. Ik weet ook niks over bijvoorbeeld de aantallen slaven die zij hadden. Nergens wordt maar even iets gezegd van, als we willen praten met onze, met andere mensen, met de tot slaaf gemaakte, dan moeten we dat doen in een mengtaal of zo. Er staan nergens zulke aanwijzingen. De derde theorie, en daar ben ik van, daar gaat het, dat ik denk dus dat de taal pas ontstaan is op Sint Thomas. We zagen al in een eerdere aflevering dat er een handjevol kolonisten zich in 1672 gevestigd heeft op Sint Thomas. En dat er het aantal tot slaafgemaakten was ongeveer gelijk aan het aantal kolonisten. In zo'n situatie krijgen wij, en dat is de theorie van Robert Chaudanson, krijgen we een société de habitation. En dit is een situatie waarin er niet een nieuwe taal gaat ontstaan, maar waarin de mensen die lager in de rangorde staan, zich gaan richten naar de dominante taal. Het is dus heel goed voor te stellen dat de tot slaafgemaakte, omdat zij onderling, waarschijnlijk spraken ze onderling ook niet dezelfde talen hoor, maar dat zij zich gingen richten tot het Nederlands van de kolonisten, of in ieder geval, en niet alleen de Nederlanders, of de Nederlandstaligen gebruikten daar het Nederlands als hun contacttaal, maar dat deze tot slaafgemaakte hun taal, of de taal van de dominante bevolking wilde gaan gebruiken. Dat er dan een soort Nederlands ontstaat dat misschien wat anders eruit ziet dan het Europese Nederlands is goed voor te stellen. Dit is een van de redenen waarom men denkt dat dit Nederlands Creools van de Maagdeilanden veel en veel meer lijkt op, zeg maar, de Europese tak, zeg maar, op het Nederlands, zoals het in Europa gesproken werd, dan bijvoorbeeld het Sranang van Suriname lijkt op het Engels, zoals het in Europa gesproken is. Daar was een heel andere situatie. Daar had je, plantages met verschrikkelijk veel slaven. En de verhouding tussen het aantal slaven en het aantal kolonisten was daar echt niet 50-50. Dus in zo'n situatie zitten we. Dan gaan we kijken naar wat er dan gebeurt met dat Nederlands in het Virgin Islands Dutch Creole. En wat direct opvalt is dat we hier te maken hebben met een taal waarin het 17e eeuws Nederlands geconserveerd is. Maar dat als je dat 17e eeuws Nederlands wat preciezer bekijkt, dat je allerlei Zeeuwse, zo werd het in eerste instantie genoemd, kenmerken ziet. De eerste die dat volgens mij noemt, is Hesseling. Dus daar zal ik zo meteen op terugkomen. In zijn boek in 1905 heeft hij het op een gegeven moment over dat het Zeeuws toch wel heel belangrijk was. Nou, dat die Zeeuwen in het Caribisch gebied een belangrijke rol speelden, dat zien we op allerlei plekken. Er zijn zeerovers uit Vlissingen in dat gebied. Al in 1627 vestigen Zeeuwen zich op Sint Maarten. Later komt Tobago in Zeeuwse handen. Er wordt over gesproken dat het eiland Tortola, dat de naam daarvan afkomstig is van Tertolen, dus ook al zo heel erg Zeeuws. Sint Eustatius zou oorspronkelijk volgens Menkman, een geschiedenisboek van Menkman, Nieuw-Zeeland hebben gelezen. En daar kwamen natuurlijk ook de kolonisten vandaan. En ja, als het gaat over demografie, dan hoop ik straks natuurlijk wat te kunnen laten zien. Die Menkman, schrijft in zijn geschiedenisboek, was op de Bovenwindse Antillen in den aanvang het Zeeuws idioom de overheersende taal der blanken. Het werd gaandeweg door het Engels verdrongen, zodat het Nederlands zich alleen handhaafde als ambtelijke taal. En dat is de situatie zoals we die kennen op Sint Eustatius. Dus vanaf het einde van de 18e eeuw, sinds de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten, zie je dat daar het Engels verschrikkelijk belangrijk wordt. Maar hij heeft het dus over het Zeeuwse idioom. In het boek van Hesseling zien we staan: men kan terecht opmerken dat het Zeeuws een vage term is. Hij heeft het erover dat het Zeeuws in het Virgin Islands Dutch Creole terecht is gekomen. En dan zegt hij ook dat het Zeeuws een vage term is. Dat het Zeeuws van eiland tot eiland verschilt. En dan bedoelt hij natuurlijk de Zeeuwse eilanden in Europa, in Nederland. En dat verschillende eigenaardigheden die het Zeeuws van het algemeen Nederlands onderscheidt ook in Vlaanderen worden gesproken. Toch heb ik gemeend mij van die vage term te mogen bedienen bij de behandeling van de taalvormen die, reeds door de omstandigheden dat zij alleen door schriftelijke overlevering mij bekend zijn, geen in de kleinste bijzonderheden afdalend bestudering mogelijk maken. Van slechts één Zeeuws dialect, dat van Noord-Beveland, is een onderdeel, de klankleer, op streng wetenschappelijke wijze behandeld en wel in de voortreffelijke dissertatie van de heer A. Verschuur. Op zijn mededeling ben ik voornamelijk afgegaan. Voor het West-Vlaams heb ik natuurlijk in de eerste plaats het idioticon van De Bo geraadpleegd. De kolonisten van de heren Lamsens Comsuis waren ongetwijfeld niet slechts uit Walcheren, maar voor een groot deel uit het zogenaamde vierde district van Zeeland en uit Vlaanderen afkomstig. En dan zie je, het vierde district is Zeeuws-Vlaanderen. Dus je ziet hier dat Hesseling, die zegt op een gegeven moment al van, ho, wacht eens even, we hebben het hier wel over het Zeeuws en zometeen zal ik zeggen over welke elementen hij het heeft. Maar hij geeft ook al wel aan van, ja, dat Zeeuws verschilt van eiland tot eiland en ja, eigenlijk zie ik toch wel Vlaamse kenmerken. Bij de bespreking van het boek van Hesseling, dat wordt besproken door Henry Logeman. En die Henry Logeman werd geboren in Haarlem, maar werd later professor in Gent. En die, volgens mij is hij het die het zegt, ik kon de bron niet meer terugvinden, maar die zegt, ja, maar deze taal die hier beschreven wordt als Zeeuws bij Hesseling, dat is de taal die ik hier dagelijks hoor in Gent. Nou, en hij zegt ook in Taal en Letteren, in zijn recensie van het boek van Hesseling, dus zegt hij, Dat me niet zou verbazen als een nader onderzoek, vooral indien, hierop kom ik terug, de levende taal daaraan ten grondslag werd gelegd, uit zou maken dat de Vlamingen veel groter aandeel in de kolonisatie hadden gehad dan dokter Hesseling meent, die ten dele steunt op de geschiedenis van de kolonisatie, of althans op de feiten uit die kolonisatie die ons bekend zijn geworden. Dat ik het Zeeuws niet uit wil sluiten, spreekt vanzelf voor wie het boek gelezen heeft. Ik zou alleen aan het Vlaams een grotere plaats willen inruimen. Dus we zien al, oh wacht even, mensen die wat dichter bij die dialecten staan, die geven op een gegeven moment aan dat er toch echt wel wat meer aan de hand kan zijn dan alleen maar dat, Zeeuws. Als we dan gaan kijken naar wat er nog meer over gezegd wordt, dan geeft die Logeman nog wel wat meer aanwijzingen. Die zegt, ja, ik zie ook in het Virgin Islands Dutch Creole, nou, die term werd toen nog niet gebruikt, hè, in het Negerholland zeiden ze toen nog, zie ik bijvoorbeeld ook dat Franse woorden een rol spelen. Hij geeft het trouwens ook over de Deense invloed, en dat is wel mooi, want hij zegt dat het Deens veel grotere invloed heeft gehad op de Creooltaal dan dat Hesseling dat doet. En hij zegt ook, ja, en het Frans dat in het Virgin Islands Dutch Creole terecht is gekomen, zou best eens via dat Vlaams in het Virgin Islands Dutch Creole terecht kunnen zijn gekomen. Dus dat is een veel gebruikelijker weg dan bijvoorbeeld vanuit het Frans zelf of vanuit het Zeeuws. Maar om welke woorden gaat het eigenlijk? Nou, in de tijd dat ik bij het Meertens werkte, 1993, 1995, toen ben ik eens gaan kijken en ja, hoe je dan bij dat oorspronkelijke dialect terecht kan komen. Dus Hesseling geeft al wel aan van, ja, dit is Zeeuws dialect en dat is Zeeuws dialect. Maar ik dacht van, nou, ik wil het wel even heel precies weten. Hesseling geeft namelijk zelf al aan dat er nauwelijks dialectbesprekingen zijn. En zo kwam ik bij, gelukkig wordt die op fiches bewaard bij het Meertens Instituut, bij de dialectenquête die de Maastrichtenaar Pieter Willems in 1885 heeft uitgevoerd. En als we erop googelen, dan zien we dat met name Leonie Cornips, ook van het Meertens Instituut en inmiddels hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. En zij zegt ook, zij geeft de betrouwbaarheid van deze enquête aan. En toen ik ermee mee ging werken, toen zag ik inderdaad van, ik zie hier allerlei typisch West-Vlaamse dingen die ik in andere teksten helemaal niet terugzie. Dus echt fantastisch. Die dialectenquête, nou, daar kom ik misschien later nog eventjes op terug. Dus ik zal eens kijken. Maar in ieder geval, ik had dus oude dialectenquêtes, niet alleen maar heel recent materiaal. En ik gebruikte natuurlijk ook gewoon het woordenboek der Nederlandse taal en het idioticon van de Bo, West-Vlaams idioticon. En als we gaan kijken dat West-Vlaams idioticon van de Bo, dat is echt al verschrikkelijk oud hoor. Dat is dan gaan we echt naar 1873. Bovendien ook van Guido Gezelle is er de Loquela, die is uitgegeven in 1907, maar je ziet er echt al heel oud dialectmateriaal. Waar moeten we dan zo'n beetje aan denken? Nou, laat ik nou eerst even wat andere opmerkingen maken. Want niet alle woorden die in Virgin Islands Dutch Creole terecht zijn gekomen met een Nederlandse oorsprong, zijn ook werkelijk op een dialect terug te brengen. Allerlei woorden zijn algemeen 17e eeuws Nederlands. En denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van het woord roer voor geweer, kaak voor wang, achtermiddag of astermiddag voor namiddag, altemits voor nu en dan, omtrent met de Nico-klank, zeg maar met de N, in plaats van omtrent met de driepoot, gicht voor jicht en moei voor tante. Dat zijn woorden die in algemeen Nederlands taalgebied in de 17e eeuw tegenkomt en dus ook in het Virgin Islands Dutch Creole. Zo zijn er nog wel meer woorden terug te vinden. Ik kan er nu even niet op ingaan. Maar het is ook leuk om daar zelf eens naar op zoek te gaan met ondertussen de digitale versie van het woordenboek de Nederlandse taal erbij bijvoorbeeld. Als we dan gaan kijken naar de... En nu ga ik echt naar dat Zeeuws-Vlaamse toe. Want wat zien we allemaal? Nou, Van Ginneke en Hesseling. Van Ginneke in zijn handboek de Nederlandse taal uit 1913. En Hesseling in 1905. Die geven al heel duidelijk bronnen aan. En Van Ginneke die leunt wel heel erg op Hesseling hoor. Maar hij als allesweter, alleskenner. Die voegt er natuurlijk zijn gebruikelijke, overtuigingskracht aan toe. Als we kijken naar de klanken, dan zien we in het algemeen dat bijvoorbeeld het woord, dat de ei-klank voorkomt. En dan zien we wijn en blij. In het Zeeuws zien we daar wien en blie. Ik ga het eerst alleen even over het Zeeuws hebben, wien en blie. En in het Virgin Islands Dutch Creole zie je dus ook dat als wien en blie daar terecht is gekomen. De Middel-Nederlandse i is dan niet gediftongeerd en dat wordt door Jan Frans Willems in 1838 al aangegeven. Dus die heeft het al over het Vlaamse dialect waar het in gaat. En Jan Frans Willems, dat is dus niet dezelfde als Pieter Willems. Jan Frans Willems, die is, daar kijk ik eventjes, die heeft het in 1838 al over de overeenkomst van het Vlaams en of het Zeeuws en het Vlaams. En het is verschenen in het Belgisch Museum voor de Nederduitse Talen Letterkunde en de Geschiedenis des Vaderlands. En dat is natuurlijk een boek in 1838 dat een duidelijke rol speelde in de onafhankelijkheid en de emancipatie van de Nederlandse taal. Dus zeer boeiend om hoe dan ook nog eens even te bekijken. De tweede klank die opvalt is de ui-klank voor buik en duif. In het Zeeuws zien we buk en duf. En in het Virgin Islands Dutch Creole, daar zie je biek en divi. En dat is wel interessant, omdat in het Zeeuws wordt die u-klank niet gediftongeerd. Dat geeft Jan Frans Willems ook wel aan. Maar je ziet ook dat er een ontronding plaatsvindt in die Creooltaal. En die zien we op meerdere plekken terug. Dus ontrond wil eigenlijk zeggen, bij de u heb je een soort, ja, ik zou bijna zeggen, je mond staat in een ronde vorm. Terwijl bij biek, daar trek je je mondhoeken als het ware richting je oren. Zeg ik het nu te plastisch. Dus dan krijg je biek. En daar komen we veel vaker voor. Hier zien we bijvoorbeeld bij vuur krijgen we vier, bij sturen krijgen we stier en bij duvel of duivel krijgen we dievel of diebel. Een andere uiklank, dat noemt men in de historische fonologie de ui 2, die hebben we in fluiten en lui. En in het Zeeuws blijft dat de ui, fluiten en lui. En dan zie je ook dat die in het Virgin Islands Dutch Creole niet ontrond. Dan krijg je fluiten en looi. Dus het ziet er in één keer wat anders uit. Het blijft als een soort diftong. En dat is een soort gesplitste klinkercombinatie. Blijft die bestaan. Dan hebben we nog huis en kruis. Dat wordt in het Zeeuws hoes en kroes. En ook in het Virgin Islands Dutch Creole zie je hoes en kroes. Dus dat is wel boeiend om te zien. Als we verder gaan kijken, krijgen we de eu-klank, heuvel en neus. In het Zeeuws komt dat terug als nees. En als we gaan kijken naar het Virgin Islands Dutch Creole, zie je dat hevel voor heuvel en nees voor neus. En interessant is daarbij dat het woord neusdoek, algemeen gebruikt, volgens mij zelfs in het Deens voor zakdoek, dat hier ook terugkomt in het Virgin Islands Dutch Creole als neesdoek. Dit woord wordt op een gegeven moment ook aangegeven door, en daar hebben we de Vlaamse onderzoeker, Jozef Verkoelie. Er zijn mensen die in de verleiding komen om verkoeien te zeggen, maar de uitspraak is echt verkoelie. Dat weet ik van Hans den Besten. En als hij dat zegt, nou dan weet ik het, dan is het zeker. Het wordt ook gespeld met O-U-L-L-I-E. Deze Jozef Verkoelie, die werkte ook aan de Gentse Universiteit aan het einde van de 19e eeuw. En hij heeft een uitgebreid artikel geschreven over woorden en klanken in het Afrikaans, maar ook in het Virgin Islands Dutch Creole. Dus daar zal ik later nog op terugkomen. Of hier, zo meteen in het verhaal komt dat al terug. En hier zie je bijvoorbeeld de volgende klank waar we naar gaan kijken, dat gaat over een medeklinkercombinatie, namelijk voor school en schaap. Daar zien we dat die sch, die komt in het Virgin Islands Dutch Creole niet voor. Daar zie je sch, dus als het gespeld wordt is het de sk-klank. En ja, hoe kunnen we die verklaren? Waar is die uitgesproken? Nou, ik heb gekeken in de reeks Nederlandse dialectatlassen en dan is het ver verwijderd van de Westerschelde. Dus het is onduidelijk of dit wel uit West-Vlaanderen afkomstig is. Hoe kan het dan toch zoiets zijn? En ik denk, en dan baseer ik me op een artikel van Jan Stroop, dat het afkomstig is, dat deze klank afkomstig is door kolonisten die de sch, de SCH, hebben uitgesproken als een S met een glottisslag. En een glottisslag, daar hoor je als het ware een soort klik achter in je keel. S, als het ware, saap. Het is dezelfde klank die je hebt als je een woord begint met een klinker. Dus als je bijvoorbeeld zegt het woordje open, dan hoor je als het ware, als je heel precies luistert, dat je voor die O nog even een soort klikje hebt achter in de keel. En ik denk dat dat daar vandaan komt, een S met een glottisslag. Dan hebben we de CHT, achter, dichtbij. In het Zeeuws komt het voor als aster. En daar zijn aanwijzingen voor. Je ziet het ook al in Middelnederlandse teksten voorkomen. Het is een soort verzachting, die achter is een soort, je ziet op een gegeven moment afkomstig van after. En je ziet dat in het Virgin Islands Dutch Creole komt dat terecht als aster. Maar bijvoorbeeld ook van, in plaats van dichtbij wordt er gezegd destby. Dus zo krijg je al wat, wat meer informatie. Of zo zie je dat er nog meer in zit. Dan gaan we kijken naar andere klinkers. Varken en hart worden verken en hert in het Zeeuws. En verkie en hert in Virgin, Dutch, Virgin Islands Dutch Creole. Kaars wordt keers en er blijft ook keers in het Virgin Islands Dutch Creole. Vervolgens zien we allerlei andere, even kijken. Vervolgens zien we ook nog wat onduidelijkheid. En een onduidelijkheid die eigenlijk wel een beetje ons doet denken aan het Vlaams, West-Vlaams en Zeeuws. Bijvoorbeeld voor de woorden oud, op en oog zien we dat er twijfel is of er niet een H-klank aan het begin moet komen. Dus je kijkt oud, hop en ogen. En in het Virgin Islands Dutch Creole zie je dan ook hou, die hou Creole, hoppo voor op en hogo voor ogen. Als we gaan kijken naar de woorden in deze taal, zie je bijvoorbeeld het woordje diesendag. En diesendag in het Virgin Islands Dutch Creole is rechtstreeks afkomstig van het Zeeuws-West-Vlaamse dissendag, dat in de rest van het Nederlands taalgebied altijd dinsdag is of dingsdag. Fraai wordt gebruikt en bij fraai wordt dan bedoeld mooi. Nee, eigenlijk goed. Goed zoals het hoort eigenlijk. En dat is ook typisch voor Zeeuws en West-Vlaams. Het woord fraai kwam waarschijnlijk niet voor in het Zeeuws, maar je ziet wel dat er in een bepaalde vragenlijst in 1932, dat wordt dan gezegd van, nou wij kenden het niet, maar als we dan kijken naar het West-Vlaams, bijvoorbeeld in de Bo, dan zie je dat dat fraai echt heel algemeen gebruikt wordt. Eigenlijk net zo algemeen als in het Virgin Islands Dutch Creole. Hoffie, voor hofje, voor tuin. En dan zie je ook echt dat het hofje is. Hoffortuin zien we wat algemener, maar hier zie je het echt wel aan dialect. En dan een prachtige kakel of kachel in het Virgin Islands Dutch Creole komt rechtstreeks van het woord kachel. En dat betekent veulen. Nou, de uitdrukking kacheltje op de diek, dat kennen heel veel mensen als zo'n, ik zou bijna zeggen, een soort Zeeuws shibboleth. Maar kachel voor veulen zie je dus ook in het Virgin Islands Dutch Creole. Dan kot voor hok. Kwelen voor verschroeien of lijden. Roenkertje, dat wordt op de Maagdeilanden gebruikt of in het Virgin Islands Dutch Creole voor kolibri en voor bij. En in het Zeeuws West-Vlaams komt het voor bromvlieg of meikever. Als je op een gegeven moment zegt, ik heb een doek op mijn hoofd of ik heb een doek om mijn hoofd, dan is dat in het Zeeuws West-Vlaams een doek rond het hoofd. En zo doen ze het ook in het Virgin Islands Dutch Creole. Dus in plaats van om, zie je rond. Het woord voor kudde is in het Virgin Islands Dutch Creole troep en, of trop. En in het Zeeuws-West-Vlaams zie je daar troep. Voor laden in een ladekast zie je skiffie. En ik denk dat afkomstig is van het Zeeuwse West-Vlaamse schuif. Sleuter in plaats van sleutel is ook weer Zeeuws-West-Vlaams. Wachten voor hoeden, en dan denken we aan het plaatsnaam koewacht bijvoorbeeld. Dan zie je wachten voor hoeden, dat is ook typisch Zeeuws-West-Vlaams en Virgin Islands Dutch Creole. Fakuli die geeft allerlei van dit soort. En er komt nog een gigantische lijst. Er zijn nog veel meer van dit soort woorden. In 1919 publiceert Fakuli een lijst. En die heeft bijvoorbeeld ook. En hier komen we echt bij heel grammaticale woorden. Ook woorden die ontzettend veel invloed hebben op de grammatica. En hier vergeet ik het allerbelangrijkste. Het woordje sender. Want je kunt wel allerlei inhoudswoorden hebben die van belang zijn. Maar het is nog veel interessanter als een functiewoord uit een taal wordt overgenomen. En hier heb je het woord sender, of de woorden sender en jender. En die zijn afkomstig van het Zeeuws, West-Vlaams. En er zit nog een heel apart verhaal aan vast hoor. Ik denk dat daar echt een keer een aparte aflevering aan besteed moet worden. Ik heb daar uitgebreid onderzoek naar gedaan met Frans Hinskens. Ook van het Meertens Instituut of van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En daar gaat het om het voornaamwoord van de derde persoon meervoud. En dat voornaamwoord heeft een fantastische ontwikkeling doorgemaakt in van het 18e, van het vroegste tot het laatste Virgin Islands Dutch Creole. Het zou afkomstig zijn van zinder of zulder, zunder. Nou, allerlei mogelijkheden zijn er, maar het is een verhaal apart. En gender komt dan van ginder, en met een zachte g natuurlijk. En dat is eigenlijk wat wij in het Nederlands jullie noemen. Dan pak ik de volgende lijst erbij en dan zien we nog meer woorden. Typisch West-Vlaams hier al dus, zegt Fakuli, die dus zelf uit Gent kwam. En die geeft hier ook al aan. Allemaal in de betekenis allemaal de mannen, dus een soort meervoudsvorm uit het West-Vlaams. As voor als, maar dan in de betekenis van of, komt voor in het West-Vlaams. Asserant voor brutaal, astrant of assurant in het West-Vlaams. Batterie. Eigenlijk voor het woord materie. En hier zie je dat de B en de M natuurlijk op dezelfde plek in de mond worden uitgesproken. En dit is het overblijfsel uit de suikerverwerking. Dus materie, batterie. Beier voor bessen. Bottel voor fles. Boetje voor broertje, maar ook voor jongetje. En dan niet met een R ertussen. Cousin voor neef. En dan niet denken aan, maar denken op. Flambeeuw voor flambouw, voor fakkel. Halsneesdoek voor sjaal. Kachel voor veulen enzovoort. Kaketis voor hagedis. En in plaats van hakketis. En zo zijn er allerlei woorden te noemen. Pesboontje, pertseboom voor een speciaal soort boon. Koninginnenboon is het volgens mij. Enzovoort, enzovoort. Soucis voor worstje. En zo zijn er allerlei woorden terug te vinden. Nog meer van dit soort woorden. Groenzel voor groente, bijvoorbeeld langajuin voor grove bieslook, lange ajuin. Rigibeen voor ruggengraat en komt van Zeeuws-West-Vlaan ruggenbeen. Slinks voor links. Steendood in plaats van morsdood. Dit soort woorden, allemaal Zeeuws en West-Vlaams. Eén woord wil ik nu nog apart noemen voordat ik ga kijken naar de andere kant van de zaak. En dat is het woordje nu zo. In het Virgin Islands Dutch Creole zeg je namelijk bij het aanduiden van plaatsen, of bij bijwoorden van plaats en tijd, daar gebruik je eigenlijk altijd het partikeltje zo. Een soort, in het Nederlands kennen we dat als een soort versterking. Hier zo, daar zo, hiero, daaro. Het is de enige keer geweest dat ik in een dialectvragenlijst van het Meertens Instituut een vraag heb gesteld. Nou, daar kwam dit dus aan bod. Waar zeggen mensen hier zo? Waar zeggen ze hiero? Waar zeggen ze daar zo? Waar zeggen ze daaro? Enzovoorts. En waar ik vooral in geïnteresseerd was waar wordt het ook nog voor andere termen gebruikt? En ik wilde meer weten over het woordje hoezo. Hoe heeft hij dat gedaan? Dus niet hoezo, waarom heeft dat gedaan? Maar hoezo, op welke wijze heeft hij dat gedaan? Die vraag is helaas misgegaan in de vragenlijst. Daar was ik te onduidelijk. Nu zo, van precies op dit moment, nu zo. Dat is wel goed gegaan. En daar zie ik dat typisch iets is wat in het Nederlands-Nederlands eigenlijk niet voorkomt. Maar in het Vlaams-Nederlands wel. En dus daar heb ik weer een aanwijzing. En nu zo in het Virgin Islands Dutch Creole is een heel gewone vorm. Overigens een andere vorm die niet in Virgin Islands Dutch Creole voorkomt, maar bijvoorbeeld wel, in de vragenlijst terugkwam, was waarom zo bijvoorbeeld. Ook typisch, of wel Vlaams, maar niet Nederlands-Nederlands. Hier heb ik dus nu allerlei taalkenmerken Over dat zender zal ik het nog eens apart hebben. Dus we zien al, nou, deze dialectkenmerken, dat is wel razend boeiend. Maar hoe weet ik nou zeker dat er echt mensen uit Zeeland en West-Vlaanderen op die Maagdeneilanden terecht zijn gekomen? Daar zal ik zo meteen op ingaan. De meest eenvoudige manier om te verklaren dat het Zeeuws-West-Vlaams invloed heeft gehad op het Virgin Islands Dutch Creole is natuurlijk door aan te tonen dat er ook werkelijk Zeeuwen en mensen uit West-Vlaanderen aanwezig waren op die eilanden. Dus dat is even, ja, daar ga ik eigenlijk naar op zoek. Hoe zit het nou eigenlijk? Als we kijken naar de demografie van de Virgin Islands of van de Deense Antillen, de Danish West Indies, dan zijn er wel meer mensen die er studie naar hebben gedaan. Zo zijn bijvoorbeeld Thomas Stolz en Peter Stein in 1986 er al mee aan de slag geweest om te kijken naar hoe het precies zit, bijvoorbeeld met die Société d'Habitation waar ik het al eerder over heb gehad. Ook Robin Sabino in haar uitgebreide werk kijkt ernaar en Arends en Muisken, Jacques Arends en Pieter Muisken, die hebben ook al gekeken naar hoe zit het nou eigenlijk met de verhouding tussen het aantal tot slaafgemaakte en het aantal kolonisten. En zij gaan daar heel precies op in en vergelijken het dan vaak met de Surinaamse situatie. Als we het over de vroege kolonie hebben, zijn we natuurlijk ook wel geïnteresseerd in bijvoorbeeld de Afrikaanse talen, maar daar weet ik te weinig over. Wellicht komt het een andere keer aan bod en dan kan ik misschien beter wat specialisten op dit gebied aan het woord laten. Waar is nu dat Virgin Islands Dutch Creole ontstaan? Nou, in welke periode moeten we gaan zoeken? En dan geven Stolz en Stein in 1986 bijvoorbeeld aan van ja, de taal die moet ongeveer in 1728 zijn ontstaan. En want de eerste missionarissen die spraken die talen. Dus ik moet voor die tijd moet ik eens gaan kijken wat er allemaal aan kolonisten of wie er allemaal als kolonisten al aanwezig waren. En later zie je ook opmerkingen, bijvoorbeeld bij Oldendorp. Dat is een belangrijke een historicus, een zendeling die de geschiedenis heeft geschreven van de missie van de evangelische broedergemeente op de eilanden. En die heeft het ook al over de verschillen tussen de invloed bijvoorbeeld van het Nederlands en het Neder-Duits, en dan bedoelen we eigenlijk het plat-Dutch, het Low-German van het noorden van Duitsland. En ja, daar, hij zegt ook, ja, is het nou een aparte taal? Hoe zit het nu eigenlijk? Ik sla dat nu eventjes over. Heel belangrijk is dat in 1673 dat er ongeveer evenveel slaven als kolonisten waren. In 1680 loopt het iets op. In 1691 geven Stolz en Stein aan, dan is er ongeveer één kolonist of zijn ongeveer twee slaven per kolonist. Maar in 1715 gaat het al om 10 tot slaafgemaakte per kolonist. Dus dan zie je een hele andere situatie ontstaan. Dan zie je dat we niet meer zo'n société d'habitation hebben. Dan wordt het op een gegeven moment zo dat de slaven, de tot slaafgemaakte onderling waarschijnlijk ook de behoefte hebben gehad aan een bepaalde taal en zich niet meer direct gingen richten tot de dominante taal. Ik wilde dus voor dat 1710, 1715 zijn. En ik ben toen gekeken naar volkstellingen die voor die tijd waren. En toen zag ik een volkstelling, in ieder geval in 1680, die bijvoorbeeld ook gebruikt werd door Robin Sabino. En een volkstelling uit 1691. Maar ik dacht, als ik die volkstellingen zou kunnen bekijken, ik dacht eerst vooral naar de getallen te kunnen kijken. Nou, dan zou het natuurlijk hartstikke mooi zijn. Ik ging toen eerst kijken naar een website. En die website heb ik al eerder genoemd in een eerdere aflevering. Naar de website Virgin Island Families. En toen ik de maker van, of contact zocht met de maker van deze website, toen heb ik daar een leuke e-mailcontact gehad. Dat was namelijk Svend Holsu, een hoogleraar antropologie op een Amerikaanse universiteit. En hij was zeer intensief bezig met het bijhouden van deze site. En hij heeft mij toen een pdfje opgestuurd van de volkstelling van 1691. En het boeiende was dat ik zag dat die in het Nederlands was. De volkstelling van 1680, die ik later in handen kreeg, die bleek in het Deens te zijn. Maar deze van 1691 was in het Nederlands. Die volkstelling, Eigenlijk wilde ik hetzelfde doen als wat Kloeke in 1950 had gedaan. Die heeft toen gekeken, dus de Nederlandse taalkundige Kloeke, die is gaan kijken naar het Afrikaans en die dacht van, nou, ik ga eens kijken welke mensen woonden er in de vroege dagen van het, in de dagen van het ontstaan van het Afrikaans. Hij zocht toen informatie naar de Europese populatie aan de Kaap, aan de Kaap de Goede Hoop in de 17e eeuw. En op basis van hun achternamen ging hij kijken van waar komt iedereen eigenlijk vandaan. En dat is een van de redenen waarop hij bijvoorbeeld in Alblasserwaardgebied terechtkomt. Nou, ik dacht van, nou, laat ik eens kijken of ik dat ook kan. Maar dan voor het Virgin Islands Dutch Creole. En dan, ja, dan ga ik kijken waar komen de mensen vandaan die in 1691 op St. Thomas woonden. Nou, ik zie daar die, als ik de lijst begint als volgt. Liste over alle St. Thomas planters en habitanten, vrouwen, kinderen, vrouwens, kinderen en exclaven. Als der ben van de royale geoctrooieerde Deense West-Indische en Guinese Compagnie. Aan de weledele heer Commerciënraad Jurgen Tormolen, anno 1691 in februari maand zijn overgeleverd worden. Eerst Koningskwartier. Dus nou, daar zien we de hele lijst. En nou, je ziet dan dat die hele lijst bestaat uit twee delen. Eerst 16 en daarna 10 dubbele pagina's in het Nederlands en ondertekend door inwoners van St. Thomas en echt mensen van verschillende nationaliteiten, heel verschillend. Dus met Engels dat je, nou ja, eigenlijk moet ik niet zeggen nationaliteiten, maar verschillende herkomsten. Je had Nederlanders, Britten, Denen natuurlijk. En als we dan die lijst gaan bekijken, zien we de eerste groepen, dat zijn de namen. En dat zijn dan de planters met hun vrouwen, hun kinderen, met hun bedienden en met hun slaven. Dus daar zie je de eerste groep. Nou, daar wordt heel veel informatie gegeven. De namen die worden gegeven, hun geslacht wordt gegeven, hun leeftijd. En bij de slaven, ja, het ziet er verschrikkelijk uit, maar daar wordt ook de kwaliteit gegeven. Verder worden de meisjesnamen van de vrouwen worden niet genoemd, maar die zijn soms wel terug te vinden in oudere volkstellingen. Ook de kinderen die geadopteerd zijn uit eerdere gezinnen of gezinnen waarvan de ouders zijn overleden, daar zijn ook de achternamen niet altijd genoemd. Maar door vergelijking van verschillende volkstellingen kon ik daar wel achter komen. En dan zie je ook dat jonge kinderen die alleen komen te staan, dat die geadopteerd worden door andere Europese families of andere kolonistenfamilies. Vervolgens zie je de leeftijden van de personen. Bij elk persoon wordt de leeftijd genoemd, helaas bij de tot slaaf gemaakte niet. Dan, waar komen de mensen eigenlijk vandaan? Vaak wordt er dan een nationaliteit genoemd. Heel vaak komen daar ook de namen van de steden, de dorpjes, de provincies, de eilanden waar deze kolonisten vandaan komen. Ook hier bij de slaven wordt dat niet genoemd. Bij iedereen wordt ook de religie genoemd, het beroep, dan de grootte van de plantage en dan ook in welke staat de plantage zich verkeert en welk product er eigenlijk verbouwd wordt of welke producten. En tenslotte wordt ook de periode aangegeven, hoe lang de plantage al gebruikt wordt. Dus dit is enorm veel informatie. Ik zie hier bijvoorbeeld, dan hebben we Thomas Rijn. En dan kijken we, nou, wat kunnen we allemaal te weten komen over die Thomas Rijn op een bepaalde bladzijde. En dan zie ik, nou, daar heb je Thomas Rijn, die komt uit Nijmegen. Ik pak hem er even bij. Thomas Rijn komt uit Nijmegen. Dat heb ik natuurlijk niet voor niks gedaan. En dan zie je dat zijn vrouw heet Susanna. Susanna Rijn. En die komt van Statius. Dus die komt van Sint Eustatius. Dan hun oudste dochter. Die is inmiddels 20 jaar. En die komt van Sint Christoffel, Sint Kitts op dit moment. Dan hun zoon, die heet Jannes. En Jannes is 7 jaar. En die komt ook van Sint Eustatius. Dus kun je ook een beetje berekenen van in welke periode zijn ze ongeveer verkast van het een naar het andere eiland. Dan hun derde kind, Margriet. En Margriet die is 5 jaar, die is geboren op Sint Thomas. En Thomas, hun jongste zoon, die is 1,5 ongeveer, als ik het goed zie. En die is ook geboren op Sint Thomas. Dan zien we ook dat ze twee slaven hebben, twee mannen. En er wordt bijgezegd dat ze onbekwaam zijn. En verder nog één vrouw, maar de vrouwelijke tot slaaf gemaakte, die is duchtig. Dus dat is een goede slaaf, een slaaf die het werk doet, zeg maar wat opgegeven wordt. Ja, gruwelijk, hè? Maar ik zie hier ook bijvoorbeeld andere. Hier heb ik bijvoorbeeld Paul Candy. En Paul Candy, die komt uit Engeland. Verder weet ik niks van hem, over de leeftijd en zo. En dan zie je, hij heeft een vrouw Else. En Else Candy komt ook uit Engeland. En ze hebben een dochter. En die heet Marguerite. En die is nog vrij jong. Even kijken. Nee, die is 16,5. Maar die is bijvoorbeeld geboren op Martinique. Dus zo zie je ook al, de ouders komen dan misschien uit Engeland. Maar de kinderen kunnen geboren zijn in het Caribisch gebied. En dat is nog wel belangrijk als we het gaan vergelijken met, of als we straks gaan kijken naar welke talen er gesproken worden, wat de leeftijd is van de bevolking, hoeveel kinderen er eigenlijk zijn, enzovoort. Dus echt hartstikke boeiend om te zien. In totaal zijn er 127 adressen daar. Dus als je gaat kijken van waar wonen nou eigenlijk de meeste mensen. Ik zal het straks laten horen. Want dan kun je bijna al zeggen waar nou eigenlijk die Creooltaal heeft moeten ontstaan. Want ik denk dat er overal Nederlands gesproken kon worden. Ik heb wel ideeën van sommige delen van het eiland. Daar wonen eigenlijk alleen maar mensen met een Engelse afkomst. Dus kan ik me voorstellen dat Engels daar een heel belangrijke taal is geweest. Maar als we gaan kijken naar... Er zijn ook bepaalde gebieden waar bijvoorbeeld maar relatief weinig Europeanen wonen. En dat zijn er vaak Nederlandstaligen met relatief veel tot slaaf gemaakt. En daar kun je wel verwachten dat een Creooltaal wat sneller ontstaan is. Maar wat kan ik er nu eigenlijk mee doen met deze informatie? Nou, allereerst kan ik eens kijken van waar komen die namen vandaan? En op mijn website www.diecreooltaal.com geef ik linkjes naar allerlei familienamen websites van allerlei landen. Nederland, België, die zijn natuurlijk voor mij het allerbelangrijkst. Dus die heb ik erbij genomen. Verder is het duidelijk, kun je aan de herkomst van de kinderen zien. Waar uit het Caribisch gebied ze komen? Of hoe zit het eigenlijk? Welke taal zullen ze daar misschien gesproken hebben? Ook kan ik gaan kijken waar wonen welke kolonisten? En wat voor een gemeenschap ontstond er eigenlijk? Hoe zien de gezinnen er eigenlijk uit? En als je dan bijvoorbeeld ziet, een man komt uit Engeland, de vrouw komt uit Nederland. En dan kun je bijvoorbeeld kijken naar de namen van de kinderen. Welke taal daar misschien thuis gesproken is? Dus allerlei van dit soort informatie is bewaard gebleven. Nou, we zien dan 389 Europeanen als inwoners van St. Thomas. En over de tot slaaf gemaakte. In totaal zijn er 389 vrije Europeanen en 562 tot slaaf gemaakte. Dus ik had het net van 50-50, maar het is toch wel een beetje scheef. Hè? Je ziet dan, het is nog net geen 1 op 2, maar dus je ziet wel van een relatief klein verschil, maar wel meer slaven dan Europeanen. Wat we dan zien is 174 volwassenen en 215 kinderen. Dus het is een heel kinderrijke Europese gemeenschap. En dan 30% van deze groep van 389 mensen is geboren in Europa. En als we gaan kijken naar 46% van deze groep, die zijn geboren in het Caribisch gebied. En dan heb ik St. Thomas er even niet bij. Dus er zijn de 46% van de Europese bevolking is geboren in het Caribisch gebied. Dus dat is al wel boeiend. Dus Nederlandse herkomst, Nederlandse achternaam, maar wel geboren in het Caribisch gebied. Als we dan gaan kijken waar in het Caribisch gebied, dan zie je dat Sint Eustatius, nou dat is 31% van de groep. Sint Kitts, dat is 9%. Sint Maarten, 7%. Tortola, 4%. En voor de rest zie je mensen zijn afkomstig van allerlei eilanden. Nieves, Antigua, Curaçao, Montserrat, Martinique, Anguilla, Tobago, maar ook Suriname, Saba, Sint Croix, Guadeloupe, Brazilië en Barbados. Dus Brazilië is natuurlijk, en Brazilië en Suriname liggen natuurlijk op het vasteland. Dan als we nog verder gaan kijken, dan zie je dat er twee personen zijn die twee personen zijn die bij de vrijen genoemd worden. En dat zijn Bolton en zijn vrouw. En Bolton is een mannelijke vrijgemaakte slaaf. En die is afkomstig uit Krabali. En dat is een omschrijving, metathesis van Kalabari. En dat is in de Niger-delta in huidige Nigeria. Nigeria. En zijn vrouw is Maria. Van haar weet ik niet waar ze vandaan komt. Maar er wordt aangegeven dat ze komt uit Negerland. En daar dan zou je denken van, oh ja, dat is een heel algemene term. Maar die term die is, als we op landkaarten kijken, zien we dat dat is in eigenlijk iets ten noorden van Ghana. Binnen die gemeenschap zie je ook dat er, maar daar heb je natuurlijk meerdere volkstellingen voor nodig. Dan zie je ook dat er dat het wel voor kan komen dat als iemand zijn partner kwijtraakt, weduwnaar wordt, dat hij dan ook binnen de gemeenschap weer opnieuw trouwt. En zo kan het zijn dat bijvoorbeeld een Deens iemand oorspronkelijk een Deense vrouw heeft, maar na het overlijden van haar een Nederlandse vrouw krijgt enzovoort. En dus er is aardig wat van dit soort verloop. Dus, er is bijvoorbeeld iemand, de vrouw van de gouverneur Heinz, gouverneur Heinz, die is overleden in 1689. En dan zie je dat de vrouw opnieuw trouwt, eigenlijk met de nieuwe gouverneur. Maar die vrouw, Heinz weduwe dus, die is oorspronkelijk afkomstig uit Vlissingen. Dus je ziet een Deense gouverneur met een vrouw uit Vlissingen. Als we dan heel precies gaan kijken, dan kunnen we soms zelfs zeggen van, oh, deze komen uit deze steden. Koop en in Denemarken bijvoorbeeld, Aarhus, Fredericia, Kopenhagen, Nykøbing, Roskilde. Dus allerlei steden worden er genoemd. Maar ook bijvoorbeeld in Nederland. Daar zie je bijvoorbeeld Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Leiden. Maar dat zijn, en Nijmegen, die heb ik natuurlijk net al genoemd. Maar als we gaan kijken naar het overgrote gedeelte, dan zie je in één keer dat dat toch uit Zeeland, West-Vlaanderen is. 3 uit Brabant, 3 uit Vlaanderen, 1 uit Antwerpen, 1 uit Bevernam. En ik denk dat dat de plaats Beernum is. En een heleboel, ik geloof wel 17 uit Vlissingen. Dat is relatief dus heel veel. Als ik nu naar de achternamen van deze mensen ga kijken, dan zie ik namen die nauwelijks voorkomen buiten het Zeeuws-Vlaamse gebied. Of ik zie bepaalde signalen daarvoor. En hier zie ik bijvoorbeeld heel aparte namen. Volkers of sigaret. Hele opvallende namen. Dus die zijn makkelijk terug te zoeken. Wanneer we echter gaan kijken naar bepaalde namen, bepaalde Nederlandse namen, dan zien we in één keer dat sommige echt niet buiten Vlaanderen of Zeeland voorkomen. En hier hebben we het bijvoorbeeld over de achternamen Saman, Bastiaanse, Van Kampenhout, De Waal en Kloet. Verder hebben we nog De Wind bijvoorbeeld, Cornelis, Delicaat, De Puy, De Vos, Huizen. Dus deze namen komen nauwelijks voor buiten Zeeland, West-Vlaanderen. Ik heb hier nog meer. Zorgeloos, Van Stel, Stallard, Van Wondergem. Dus deze namen die komen allemaal voor in de volkstelling. Maar als ik ze ga opzoeken op de websites familienamen.nl, familienaam.be bijvoorbeeld, dan zie je dat ze echt geconcentreerd zijn op een bepaald gebied. Dan zit ik wel met het probleem dat die moderne kaarten met familienamen, die zijn gebaseerd op de huidige volkstellingen. Ik heb daarop contact gehad met verschillende naamkundigen, zoals Rob Rentenaar of Anne Marijnse. En die gaven aan, ja, maar het kerngebied blijft eigenlijk altijd hetzelfde. Het is natuurlijk zo dat de afgelopen eeuwen dat de migratie veel makkelijker is geweest, maar dat kerngebied blijft eigenlijk altijd hetzelfde. En toen durfde ik het ook te zeggen van, als ik het aan de namen kan zien, dat deze kolonisten in deze vroege dagen afkomstig zijn uit Zeeland, West-Vlaanderen, dan heb ik eigenlijk de verklaring voor de Vlaamse en Zeeuwse woorden in het Virgin Islands Dutch Creole gevonden. Die volkstellingen die geven eigenlijk nog wel meer informatie aan, hoor. Je kunt meteen ook bijvoorbeeld iets zien over hoe de verspreiding is bijvoorbeeld over het. Dat zie je dus niet aan de namen, maar in die volkstelling zie je wel de verspreiding over de gebieden. Ik heb een stuk of 17 gebieden. En als je daar gaat kijken, dan zie je dat er in bepaalde gebieden, bijvoorbeeld in het Koningskwartier, dan zie je dat er 1 kolonist is op 1,5 tot slaafgemaakte. Er wordt gewoon ongeveer 2%. Even kijken, dan zie je dat er ongeveer 12 slaven zijn dan in dat gebied. En dat 57% van de bevolking daar, van de kolonisten, Deens is. Dus nou ja, ik kan me voorstellen dat Deens daar een belangrijke taal is geweest. Op het eiland Westeind wonen niet zoveel mensen, maar 75% van de bevolking is daar Engels. En zo zie je nog meer. Bijvoorbeeld Crum Bay bestaat nog steeds. Nou, er zijn maar weinig slaven en de bevolking daar, 60%, is Frans, of afkomstig uit Frans. Dus dan denk je, oh, wacht eens even, wat gebeurt er daar? Maar wanneer we wat meer naar het oosten van het eiland komen, eigenlijk in de richting van het eiland St. John, dan zie je dat er dat de boel Nederlands wordt. Daar komen grote gebieden, grote terreinen voor met veel slaven die door de Nederlanders bestuurd worden. Bijvoorbeeld in Orkaanbaai, daar zie je dat er 79 mensen wonen. 14% van de slavenbevolking woont daar en 63% van de mensen is daar Nederlands. In Charlotte Amalia, de hoofdstad, wonen weinig slaven, maar 67% van de bevolking is daar Nederlands. Ten noorden van het dorp, 69% van de bevolking Nederlands of oorspronkelijk Nederlands. Oosteinde, 183 mensen wonen daar maar liefst. Eén kolonist op 2,3 slaaf. Dat is samen met Orkaanbaai zijn dat dat is de grootste dichtheid wat tot slaafgemaakte betreft. En dan zie je dus 55% van de bevolking is daar Nederlands. Dus ik denk dat ook in het oosten van St. Thomas, dat daar de kraamkamer, dat daar zeg maar, ja, ik noem dat op een gegeven moment eigenlijk de kraamkamer is van de Creooltaal, van het Virgin Islands Dutch Creole. Als we dan gaan kijken naar hoe een gezin eruit zag, dan zie je ongeveer 1 man, 1 vrouw, een zoon en een dochter. Dan zie je zeg maar 2 mannelijke slaven, een vrouwelijke slaaf en vaak nog een kind, tot slaaf gemaakt kind erbij. Dan zie je dat de gezinnen vaak uit meerdere nationaliteiten, als je het zo mag zeggen, gaat noemen. Dus hier zie je dat er heel veel gezinnen zijn. Dus je ziet, in 76% kun je je voorstellen dat binnen de gezinnen dat dezelfde taal is gesproken. Maar heel veel mensen komen uit het Caribisch gebied. Dus mag je dan meteen zeggen dat ze dezelfde taal gesproken hebben als dat ze in Europa zouden hebben gedaan? Of zou je moeten zeggen van ja, maar in het Caribisch gebied is er een andere taal geweest? En ik kan me voorstellen, daar heb ik ook andere aanwijzingen voor, dat er een soort Nederland, dat het Nederlands bijvoorbeeld gebruikt is zoals wij tegenwoordig het Engels gebruiken als je op vakantie gaat. Als een soort lingua franca. We zien dan dat 24% van al die Europese families multicultureel is. Dus behalve dus dat je gezinnen hebt waar de mensen dezelfde Europese herkomst hebben of afkomst hebben, zie je dat er ook meer multiculturele gezinnen zijn, voor zover je dat kan zeggen, hè, want de mensen zijn allemaal West-Europees. Dan zie je dat 63% van de Nederlands sprekende vrouwen heeft ook een Nederlands sprekende partner. Maar dan zie je van er zijn dus ook mogelijkheden dat je bijvoorbeeld in 10% van de gevallen zie je dat de Nederlandse moeders met Engels sprekende vaders samenleven. En zo zijn er allerlei combinaties te vinden. Dus je ziet dat dat een heel binnen de Europese toestanden, een binnen Europese blik is het een multicultureel gezin, een multiculturele situatie. Als je dan ziet, wat het meest voorkomt is toch Nederlanders, mensen met een Nederlandse herkomst. Dus dat een man en een vrouw beide uit Nederlands zijn. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat er mensen met een Nederlandse herkomst die in het Caribisch gebied geboren zijn. Dan zie je van 9 daarvan zijn getrouwd. 9 daarvan zijn getrouwd met iemand die ook ook Nederlands is uit het Caribisch gebied. 4 daarvan met iemand Engels uit het Caribisch gebied. En zo kun je ook nog eens kijken van wie is er eigenlijk met wie gaan trouwen. Verder zie je dat bijvoorbeeld als we naar de leeftijden kijken, dat er er zijn 106 mannen boven de 18 en 101 vrouwen boven de 18. Maar ondertussen zijn er 75 kinderen tussen de 10 en de 18. En 116, dat is echt de overgrote meerderheid, het grootste groepje, kinderen jonger dan 10. Dus het is een heel jonge samenleving. En je kunt je voorstellen, als je de kinderen van de kolonisten en van de tot slaaf gemaakte bij elkaar doet, dan is 40% van de bevolking is kind. Dus onder de 10 jaar. Dat is een heel jonge gemeenschap, waarin ook de kans groot is dat er een hele nieuwe taal gaat ontstaan. Als we kijken naar de tot slaaf gemaakte, dan zien we een iets andere situatie. Maar ook daar zien we erg veel kinderen. En in die volkstelling zie je ook dat er een dat er wat preciezer wordt ingegaan op de leeftijd. 2% van de tot slaaf gemaakte, en we zeiden al dat er 561 zijn, 2% worden oud genoemd. 65% worden volwassen genoemd. En dan, dus wat er overblijft, nou, dat is toch een flinke groep. 2% adolescent, 18% kind, 1% kleinkind, 4% baby en 9% wordt niet genoemd. Dus je ziet dat er echt een grote hoeveelheid, hier is het iets anders, maar toch een grote hoeveelheid kinderen hier binnen dit in deze kolonie. Een ander iets noem ik nog maar even erbij, het is toch wel leuk om te noemen, dat ook dat er leraren genoemd worden. Dus dat er onderwijs is geweest. En dat is, zie je in die volkstelling. Ja, je kunt er allerlei informatie uit halen. Maar hier vond ik het wel leuk om te zien. Dat in de Orkaan Bay Area. En dat is nu als je op Google Maps of in een atlas zou kijken. Is dat Hassel Island. Daar zie je dat er leraren genoemd worden. In 1688 is dat Moses Catro. Ik weet niet hoe je het zeggen. Het is een Fransman. En waarschijnlijk is dat ook een Bretonse naam, Catro. En dat is die woonde op de plantage van Dina Daniels. Dus ik weet niet meer of zij Nederlands is of niet. Maar, en hij was leraar daar. Maar vanaf 1691 zie je dat Catharina Cornelis. En Cornelis kennen we als een Zeeuwse achternaam. Maar ze is geboren op Sint Maarten. En zij is de nieuwe lerares. Nu is het zo dat in een latere bron zie ik dat haar meisjesnaam Beauville was. En die kan ik niet terugvinden. Dus het lijkt een beetje Frans, ik weet het niet. Maar die naam kan ik in ieder geval niet terugvinden. Maar je ziet wel dat ze dus blijkbaar getrouwd is geweest met iemand met Zeeuwse herkomst. Dan, hieruit deze informatie denk ik dus te kunnen opmaken dat er een grote hoeveelheid mensen is geweest uit het Zeeuws-West-Vlaamse gebied. Dat die taal ook gebruikt is in de multiculturele gezinnen. En dat die dus gebruikt is in de kolonie als een contacttaal. Dus het Nederlands dat gesproken is, zal zeker gekleurd zijn door Zeeuws en West-Vlaams. Bovendien denk ik, en zoek ik er natuurlijk nog steeds naar, dat het Nederlands dat gesproken is in dit gedeelte van het Caribisch gebied een lingua franca is geweest. Zoals ik net al zei, als een soort Engels dat wij tijdens de vakantie gebruiken. Hier komen we waarschijnlijk nog wel eens een keertje op terug. Maar het is fascinerend om zo door de volkstellingen heen te bladeren. En voordat ik deze aflevering ga afsluiten, noem ik nog even de plek waar we de bronnen kunnen vinden. Deze staan natuurlijk, of zoveel mogelijk, op de site www.diecreooltaal.com. En ik zal ook zorgen dat er een post is waar deze informatie verzameld is of eventueel toegelicht wordt. De belangrijke werken die ik noem, Logeman en Hesseling 1905, daar staan linkjes naar aan de rechterkant van deze website. Ik heb 3 keer iets geschreven over dit onderwerp. Dat begon met een artikel uit 2000, 9 Hollands, 9 Zeeuws, 9 Vlaams. En daar ga ik in op de taal en op de dialectonderzoek dat ik heb gedaan. Natuurlijk literatuuronderzoek, hè, want ik steun op alles wat al voor mij is gedaan. Het werk dat ik heb gedaan aan de volkstelling, dat komt samen in het artikel Maternity Visit to St. Thomas. En dat is een artikel waarin ik de volkstelling helemaal uit elkaar probeer te halen. Ondertussen is er nog veel meer informatie over dit onderwerp. Dat hoop ik in de toekomst nog te publiceren. Het is als hoofdstuk allebei deze stukken, allebei deze artikelen, zijn samen als hoofdstuk verschenen. Hoofdstuk 3, Demography and Language, in mijn dissertatie uit 2017. En ook deze dissertatie is gratis te downloaden via de website www.diecreooltaal.com. Nou, ik ben vast iets vergeten, maar ik ga toch een punt erachter zetten. Mocht u nog opmerkingen of vragen voor me hebben, tips misschien, wilt u die dan alstublieft doorgeven via mijn website www.diecreooltaal.com? Ik ben er hartstikke blij mee. En ik ben ook hartstikke blij dat u naar deze aflevering hebt willen luisteren. Over een week of eigenlijk om de twee weken probeer ik met een nieuwe aflevering te komen. Dus aanstaande vrijdag. En dan moet ik even tellen. Dat zal de 11e zijn. Dan probeer ik weer met een 11 juni probeer ik weer met een nieuwe aflevering te komen. Maar ik denk dat het dan weer gaat over de expeditie van de Josselin de Jong. Ik hoop dat u die aflevering ook weer zult beluisteren. Alvast heel hartelijk dank. En de muziek die is van mijn broer Fedor van Rossum. Hartelijk bedankt.